Goedemorgen.
Sven Spijbroek.
Goedemiddag alweer. Tweede deel van deze interne keuken. Ook deze zomer met maar één centrale gast. We gaan het hebben over de Verenigde Staten. Bestaat er een beter vakantieland? Een land dat gemaakt is om doorkruist te worden. Niet voor niks de bakermat van de Road Movie. Door dat soort films en tv-series hebben we het gevoel dat we het land kennen. Het voelt vertrouwd, vooral als je er niet bent geweest. Want in werkelijkheid blijkt het mijlenver van ons bed te liggen. Letterlijk en figuurlijk. Kijk, als ik u één reisgids voor de nieuwe wereld mag aanraden, dan is het wel mijn gast dit uur, Amerika-kenner Frank Albers. Frank Albers.
Goedemiddag.
Je bent docent aan de Artesis Hogeschool.
In Antwerpen, ja.
Amerikaanse cultuur. Ja. Geschiedenis is het, hè?
Amerikaanse literatuur, Amerikaanse cultuur.
Ja, ja, en je hebt in Amerika gewoond en gewerkt ook.
Ja, ik ben daar ooit als student naartoe getrokken. Ik had hier filosofie gestudeerd en een beetje in Engeland gestudeerd. En ik vond studeren gewoon leuker dan werken, denk ik. En ik dacht, laten we naar Amerika gaan. En ik had een beurs voor één jaar. En één jaar geld dus om aan Harvard no less te gaan studeren. Wat ik heel fantastisch vond. En ik had aan mijn lief gezegd, wacht nog één jaar, ik kom zo terug.
Hoeveel jaar is het geworden?
Het is 7 jaar geworden. Dus het lief is meer naar daar gekomen uiteindelijk. Want het was zo'n paradijs en zo'n geweldige plek om te studeren en te wonen.
Was het liefde op het eerste gezicht of is het een land waar je moet aan wennen?
God, oppervlakkig zal het wel liefde op het eerste gezicht geweest zijn, denk ik. Ik kende Amerika zoals iedereen Amerika kent hier die er nooit geweest is. Ik was er wel een paar keer op vakantie geweest. Maar ik heb het natuurlijk op een andere manier leren kennen door het te bestuderen gewoon.
Ja,
ik kwam daar aan en mensen op Harvard vroegen, wat kom jij hier doen? En ik zeg, nou, ik ben geïnteresseerd in utopische literatuur. Daar was ik toen heel erg mee bezig. Wat is een utopie? Waar komt een utopie vandaan? In de literatuur, in de politiek. In het verleden, nu. En toen zeiden ze, oh, we hebben hier een professor die zich erg specialiseert of erg bezighoudt met Amerika als utopie. En toen hebben ze mij aan die man verbonden. En die man zei, moet je eerst dit en dit en dit gaan lezen. En dat betekende eigenlijk zo'n beetje de hele 19e eeuwse Amerikaanse literatuur. En zo ben ik daar dan steeds dieper en dieper in afgedaald, zeg maar, in de ideeën en de theorieën en de teksten die de Amerikaanse cultuur hebben uitgedrukt en vormgegeven.
Ja.
En dus van een studieobject is het een soort chronische aandoening geworden.
Waar je niet meer van geneest.
Dat is ongeneeslijk. Ja. Ja, ja, ja.
We denken dat we Amerika kennen. Hè? We hebben een beeld van Amerika, van televisie, series, films enzovoort.
Ja. Ja, dat is wel zo. Hè. Ik ben voor het eerst naar Amerika geweest toen ik 20 was. Dat is heel lang geleden inmiddels, in 1980. En ik vond dat toen nog wel een vreemd land, toen ik daar aankwam. Echt wel anders. Ja, je wist wel iets over wolkenkrabbers en New York, maar toch, ik herinner me vreemdheid toen ik daar aankwam. En nu, 2 jaar geleden, ga ik daar naartoe met mijn kinderen. Die daar eigenlijk nooit, mijn dochter was daar wel geboren, maar sindsdien eigenlijk ook in België opgegroeid. En die 2 kinderen komen in Amerika aan en die zeggen na 2 dagen, dat is hier zoveel makkelijker dan in Portugal of in Griekenland. Dus ik vertel dit omdat het aangeeft dat de impact van die Amerikaanse populaire cultuur op kinderen nu bij ons toch nog veel groter is geworden dan vroeger. En dat dus die indruk dat Amerika een beetje hetzelfde is als hier. En dat wij dezelfde muziek beluisteren en dezelfde modegrillen nalopen. Dat die indruk nog bedriegelijker is dan vroeger.
Ja. Je dochter, die is in Amerika geboren, die is daardoor ook Amerikaans staatsburger.
Ja, dus
wat tot houdt zeer, dat in?
Ja, dat is zeer tot mijn afgunst en chagrijn natuurlijk. Moet ik altijd weer een toeristenvisum aanvragen, terwijl zij dus volgend jaar voor, dan wel tegen, Obama kan stemmen hier gewoon in Brussel. Ja, dat betekent gewoon dat iedereen die in Amerika op Amerikaanse soil, Amerikaanse grond geboren wordt, automatisch Amerikaans staatsburgerschap verwerft. Wat eigenlijk in zekere zin natuurlijk een typische beslissing is, of een typische wet is voor een immigrantencultuur. Hè. Als je het nagaat, wat maakt iemand tot Amerikaan? Ja, niet zijn afkomst natuurlijk, want de meesten komen van heel verschillende plekken, verschillende culturen, verschillende klassen. Dus wat maakt jou tot Amerikaan? De plek waar je geboren bent, namelijk daar dan. Al kom je uit een cultuur die niks met Amerika te maken heeft. En natuurlijk, het is niet alleen een kwestie van een plek. Je moet natuurlijk ook een bepaald soort ideologie omhelzen en je eigen maken, waardoor je Amerikaan wordt.
Ja, dat is wel heel dubbel, hè, met Amerika. Je hebt het is een migrantenland. Iedereen is daar eigenlijk migrant. Ja. Aan de andere kant, als er iemand zijn grenzen geweldig hard afsluit, bijna angstvallig, dan is het...
Ja, maar kijk, er is nu wel protest hier en daar bij de Tea Party en zo tegen dat principe dat iedereen die op Amerikaanse bodem geboren wordt automatisch de volledige Amerikaanse nationaliteit heeft en dus kan verkozen worden en mag deelnemen aan verkiezingen, daar ook altijd kan wonen en werken.
Jouw dochter zou theoretisch president van Amerika
worden. Als alles misgaat, kan ze nog altijd president van Amerika worden, ja. Bijvoorbeeld omdat natuurlijk een heleboel van die zwangere vrouwen in Mexico proberen door het zand over de grens te kruipen.
Om dan te bevallen.
Om dan te bevallen van een Amerikaantje.
Ja. Ja.
Dus het is natuurlijk een land dat nog steeds voor heel veel stakkers buiten de grenzen van Amerika de belofte creëert van een beter bestaan. En dus nog steeds een grote aantrekkingskracht uitoefent op vele mensen uit andere landen die denken dat ze het daar beter zullen hebben. Wat natuurlijk voor de meesten op een barre illusie uitdraait telkens weer.
Ja. Je hebt niet alleen in Amerika gewoond en gewerkt, maar je bent er ook een aantal jaren geleden, in 2007 was het geloof ik, terug doorheen getrokken.
Ja.
In het spoor van...
Jack Kerouac.
On the road.
Ja, 2006. Ik geef al een paar jaar les over onder andere On the Road, wat natuurlijk toch een geweldig cultboek is. En een boek is dat nog steeds, merkwaardig genoeg vind ik, grote invloed uitoefent op delen van het Amerikaanse lezende publiek.
Ja, roman uit
1957. Eigenlijk een beetje omschreven als de Bijbel van The Beat Generation. Moeten we misschien meteen iets over zeggen wat dat dan zou kunnen betekenen. Maar in ieder geval, ik zag die verjaardag aankomen, 1957, 2007. En ik wist dat die roman van Kerouac heel autobiografisch is. Dus Jack Kerouac was een ingeweken Canadees eigenlijk. Die samen met een vriend van hem een aantal jaren in de jaren 40 vanuit New York als jonge studenten door Amerika gingen rijden en reizen, liftend, in gestolen auto's, met de trein, op allerlei manieren. En niet met de bedoeling ergens aan te komen, maar met de bedoeling vooral overal vandaan te vertrekken en geen verantwoordelijkheid, geen plek, geen commitment, reizen om nergens te zijn. Die roman die beschrijft dus heel nauwkeurig hoe Kerouac in de jaren 40 door Amerika reisde. En ik dacht, oké, laat ik een halve eeuw later dat typische traject van die beatjongens reconstrueren. En proberen van dorp tot dorp die roman na te reizen. Dus in het spoor van romanpersonages, die natuurlijk eigenlijk maar maskers waren voor Kerouac en zijn vriend. Om te kijken, wat is er over van het Amerika van toen? Waarin lijkt Amerika nu nog op toen? Heeft Kerouac nog aanhangers, nog fans? Zijn er nog mensen die dwepen met dat boek? En we zijn zeker
die weten dat hij daar gepasseerd is.
Absoluut, die vinden dat heel goed. Ja. Andere mensen weten niet eens over wie het hebt natuurlijk. Nee. Dus ik vond het interessant om te kijken hoe de tijd van de jazz toen, de tijd van de hip-hop nu, de Cold War van Kerouac's tijd. Ik ben daarachteraan gereisd in de tijd van de War on Terror. Het Amerika 50 jaar later, hoe verschillend of hoe gelijkend zijn die culturen?
Ja.
Dus het was een boek over Kerouac, het was een boek over On the Road, maar het was eigenlijk ook een boek natuurlijk over mijn eigen Amerika-beeld. Walking along by the LA River. This river's such a joke, and so am I. I don't know why I should believe her. I don't care what she says, I wanna die. I jump right in the drink, but there's no water. I jump right in and sink away from here. Pour
river, empty river, I'm feeling just like you. I'm feeling just like you. Walking along by the LA River, stepping on broken glass, kicking cans. She's telling me I don't even know her. I guess there's some things I won't understand. I'd love to float away like old Tom Sawyer. I'd love to run away and be Huck Finn. Poor river, empty river, I'm feeling just like you. Doesn't give a damn if I'm alone. I dive right in and drown, but there's no water. My head may hit the ground, but still I'm here. Poor river, LA River, I'm feeling just like you. I'm feeling just like you.
We zitten nog altijd in de studio van Interne Keuken. Deze keer zonder eten, met één gast. Frank Albers is dat. We hebben het over Amerika. Dan bent u doorgetrokken voor uw boek. Beatland was het, hè?
Ja.
Van de Beatniks, de Beat Generation.
Ja.
Een van de belangrijkste exponenten daarvan. Jack Kerouac.
Ja.
Cultnovel On the Road. Helemaal opnieuw overgedaan. Wat voor Amerika heeft u aangetroffen?
Ik kende de kusten wel een beetje natuurlijk. Ik heb 7 jaar aan die oostkust gewoond, bij Boston. En je kent natuurlijk wel New York en tot Washington ken je dat land wel een beetje. En de westkust had ik ook wel eerder bezocht. Maar daartussen heb je dus al die staten die men wel eens flyover country noemt. Dus ja, staten die voornamelijk bestaan uit heel blanke mensen. En heel veel maïsvelden. En eindeloze vergezichten. Je kunt daar dus wel degelijk 110, 120 over snelwegen rijden, urenlang, en vaststellen dat het landschap niet verandert. Alsof je een soort meerijdend decor je voortbeweegt.
Ja, en die reis heeft u toen alleen gemaakt, hè?
Ja, ik heb een auto gehuurd in New Jersey en ik ben 6 weken lang in mijn dode eentje door de state getrokken.
Volgens mij word je dan knettergek. 120 kilometer langs een maïsveld.
Ja, dat was tamelijk bedreigend soms. Ja. De verveling, de monotonie. Ik wist het in theorie allemaal wel. En dan doe je het. En dan, ja, af en toe was het toch wel heel, heel hard. En vroeg je je af, hoe overleef je hier? Je moet waarschijnlijk hier geboren zijn om hier te kunnen wonen. Dus zou ik naar Amerika willen gaan wonen? Ja. Ja, maar dan heb ik het over de oostkust, de westkust, een paar grote steden daartussenin. Maar er zitten hele vele akelige steden en streken tussen waar een Europeaan denk ik nooit kan aarden.
Ah ja, en wat voor mensen wonen daar dan? Heb je mensen gezien en word je dan vijandig bejegend? Of zijn ze blijven als een levende ziel te zien?
Nee, je wordt niet vijandig bejegend. Je komt, hoe moet je dit nu op een subtiele manier omschrijven en samenvatten?
Ze luisteren niet mee.
Ze luisteren niet.
Dus laat je gaan.
ja, ik zou zeggen, daar kom je toch de eerder armoedige lower middle class van Amerika tegen. Daar kom je inderdaad heel veel obese, vetzuchtige mensen tegen. Echt waar, heel veel. Veel meer dan ik ooit uit films of televisieprogramma's begrepen had. Ja, dat is de American Dream op zijn smalst, zoals je die dan daar tegenkomt. Mensen die allemaal inderdaad, denk ik, 2, 3 jobs moeten doen om rond te komen, hard moeten werken. Die gigantische contrasten in Amerika tussen het beeld zelfs dat wij hier hebben, en dan heb je het over de politiek, over Hollywood, over de pers. En dan zie je de beschaafde, gecultiveerde bovenlaag van een cultuur. Natuurlijk in de films krijg je wel een beter beeld van de complexiteit en de grote klasse tegenstellingen die er natuurlijk toch zijn in Amerika. Maar als je dan dat land helemaal doorreist, ja, dan ervaar je dus first hand hoe deprimerend en eenzaam eigenlijk ook dat leven in dat grote middenstuk kan zijn. Er is echt niks. Maïs en dikke semi-ongelukkige mensen.
Ik probeer het mij voor te stellen. Dan komt daar een professor, een Belgische professor aan met zijn auto. Hoe keken ze naar jou?
Ja, zo moet je je natuurlijk niet voorstellen daar.
Nee, wat gewoon, zeg je dan? Ze zien direct dat je een vreemde bent, want...
Ja, nee, je zegt natuurlijk gewoon dat je naar aanleiding van de 50ste verjaardag van een van de grootste, cultureel belangrijkste boeken, in ieder geval van de 20ste eeuw in Amerika, die reis maakt.
Dan moet je het geluk hebben dat die mensen al boeken lezen natuurlijk.
Ja, in sommige gevallen ben je aangenaam verrast. En vaak ben je niet aangenaam verrast. Maar als mensen dan weten waar je het over hebt, dan zijn ze meestal wel... blij verrast. Zo van, oh, it takes a Belgian to do this. He, dat was natuurlijk mijn grote angst. Ik vond het helemaal niet zo'n origineel idee om on the road na te reizen. En ik was dus eigenlijk bang dat ik daar in het eerste motel 20 Amerikanen met een laptopje zou zien zitten die precies hetzelfde idee hadden gehad. Maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. Bij mij weet heeft niemand in Amerika on the road toen nagereisd en gereconstrueerd.
In heel veel films, zie je ook vaak als je dan als vreemdeling in een dorp aankomt, dat je toch een beetje vijandig bejegend wordt. Zo, First Blood, Rambo, als die in een dorp komt, die krijgt meteen de sheriff achter zich aan.
En
ik heb dat van Martijn Heylen ook wel eens horen vertellen. Dat waar je ook toont, je plots...
Ja, kijk, als je Martijn Heylen ziet aankomen natuurlijk, hè, dan
zou
ik...
dat zou je sheriff ook achter de dokter worden.
Dat is mij nooit overkomen, hoor.
Nee?
Nee. Ja, dat zal wel zo zijn in sommige gevallen. Maar ook dit, zoals je die vraag stelt, zweemt al naar een bepaald soort opvatting over Amerikanen waar ik mij heel hard tegen verzet.
Het is een cliché dat niet klopt.
Ja, ja, god, alle clichés kloppen wel een beetje natuurlijk. Maar het idee van de Amerikanen inderdaad als vijandig of achterdochtige mensen is wel zo tegengesteld aan alles wat ik op mijn reizen daar ervaren heb. Ik vind elk Vlaams dorp veel akeliger dan ieder dorp dat ik in Amerika ooit bezocht heb.
Hey.
Als het nu gaat over achterdocht en stugheid en xenofobie en wie zette jij? Ja, dan...
Daar weten
de Vlamingen toch wel veel meer vanaf dan de... Ik vind de Amerikanen... Als het gaat over gedrag ten opzichte van mensen die je niet kent. Hè, ik heb het nu niet over je familie en je vrienden en je lief en je kinderen. Als het gaat over gedrag tegenover mensen die je niet kent in de metro, op straat, op de markt, zijn Amerikanen zoveel aangenamer en eigenlijk ook sociaal intelligenter dan de doorsnee-Belgen.
Dat is het andere, denk ik dan misschien wel, clichébeeld dat je hebt. Hè? Dat Amerikanen verschrikkelijk vriendelijk zijn en na twee zinnen... Ja. Noemen ze al bij de voornaam.
Ja,
alsof je een goede oude vriend bent.
Ja.
Wat moeten wij daarvan denken? Ja, wij vinden dat vreemd. Hè? Ja, is dat oppervlakkigheid? Of?
Ja, dat is natuurlijk het woord. Altijd die Europeanen die Amerikanen oppervlakkig noemen. Waarmee ze eigenlijk bedoelen...
Vriendelijk.
Die mensen zijn gewoon vriendelijk.
Ja.
En dat vinden wij aanmatigend, want wij houden van stug zijn en achterdochtig doen. En ja, grumpy, hè. Vlamingen, Belgen, Europeanen zijn toch in het algemeen. In de openbare ruimte. Ik heb het natuurlijk niet als privépersoon.
Uh-huh.
Maar in de openbare ruimte... Ja, toch erg vervelende, stugge, sombere mensen... Die inderdaad denken dat je ze gaat beroven als je dag zegt. Hè? Dus geef mij maar die oppervlakkigheid van de Amerikanen. Ik vind dat in de openbare ruimte... een sociaal veel intelligenter en aangenamer gedrag... dan de sfeer bij de kassa in de Carrefour.
all the meals to pick high up the real highway, with an inny in the alphabet and the whole wire. Kippa high, kippa high!
Frank Albers, we hebben het nog altijd over Amerika. Je hebt er gewoond, je hebt er gewerkt, je bent als journalist er ook doorgetrokken ondertussen. Als Amerikanen naar hier komen, dan is het op een drafje. Op 3 weken, zoiets, het idee van, en dan heel snel de bus op de bus af, if it's Tuesday, this must be Belgium, dat idee. Ik heb mij laten vertellen dat dat is omdat ze gewoon zo weinig vakantie hebben, omdat ze zo verschrikkelijk hard moeten werken, veel meer dan wij.
Ja, dat denk ik. Ik weet niet of hun reisgedrag daar helemaal door te verklaren is, maar dat ze hard werken en dat ze heel hard moeten werken en dat veel mensen inderdaad 2, soms 3 banen moeten combineren om rond te komen, dat is allemaal wel waar. Ja, dat denk ik dat het wel klopt.
Terwijl wij ook het idee hebben dat Amerika een rijk land is. Maar met alles wat ik hoor de laatste tijd, begin ik toch het gevoel te krijgen dat dit... Vaak zal niet zeggen op het randje van een ontwikkelingsland aan het worden is, maar
het is natuurlijk,
dit soort toestanden.
Het is altijd de twee. Dat is, daarom is het zo hachelijk, ook in dit gesprek, om wat dan ook te zeggen over Amerika. Omdat elke veralgemening meteen afgestraft kan worden. Je kunt eigenlijk over Amerika een verhaal vertellen en tegelijkertijd of onmiddellijk daarna het tegenovergestelde verhaal vertellen. En dat is ook waar.
Omdat het gewoon zo groot is natuurlijk.
En omdat het zo complex is. En omdat het van paradoxen aan elkaar hangt. Hè. Wat jij zegt, het is een rijk land en tegelijkertijd een ontwikkelingsland. Ja, dat is alle twee waar. Het is een ontzettend rijk land. En het is ook een ontwikkelingsland.
Ja.
Het is een land van contrasten. En dat is waarin het zo verschilt, denk ik, van Europa. Als we dan toch in grote lijnen willen spreken en denken. Kijk, laat ik het anders proberen te verduidelijken. Ik maak voor mijn studenten vaak een onderscheid tussen de Verenigde Staten en Amerika. De Verenigde Staten is een staat. Ja? Dat is een geopolitieke realiteit. Daar kun je naartoe reizen. Dat bestaat uit wetten, structuren, steden.
Ja, dat is...
Daar kun je bombarderen. Dat is een entiteit. Ja? Amerika is een geloof. Amerika is een geloof. Amerika is een ideologie. Amerika is een vorm van denken. En de Verenigde Staten is de staat, de structuur, de mal zou je kunnen zeggen, die Amerika moet uitdrukken. Die het geloof in Amerika moet uitdrukken.
Ja, want wij durven het wel eens, enfin, ik zelf ook, door elkaar gebruiken als synoniemen.
Ja.
Nu, je zegt de Verenigde Staten, dat is één staat. Dan denk ik, ja nee, daar begint het al. Dat is een verzameling van staten.
Dat is een verzameling van
met
staten.
In de ene staat wel de doodstraf en de andere niet. Ja. En zo gaat het maar door.
Ja. Ja.
Is het echt één geheel? Of is het een beetje zoals Europa? Een hoop los zand die wel... Enfin,
ja, maar... het is meer zoals Europa, met dat grote verschil, dat voor dat hele heterogene, verscheiden land dat de Verenigde Staten is, Amerika als geloofsbelijdenis, als cement, sociaal cement dat mensen verbindt, die ontzettend van elkaar verschillen en ontzettend veel van elkaar wegwonen, dat Amerika een veel meer bindende kracht heeft.
Ja, ze betoven
over al die verschillende...
Iets gemeenschappelijk, dat is hun
dan
geloof
Europa.
In Amerika? Wat is dat dan?
Het geloof in Amerika is het geloof in 2 waarden... die wij ook wel kennen, maar die daar ongelooflijk op de spits gedreven zijn. Historisch kun je dat heel goed zien. En dat is de waarde van de individuele vrijheid en tegelijkertijd de waarde van de gelijkheid van alle mensen. En met gelijkheid bedoel ik standsgelijkheid. Dat er dus dat niemand eigenlijk...
Ga je de klasseloze maatschappij zeggen?
Ja, in zekere zin een individualistische, liberale, klasseloze maatschappij. Dat is de vitale fictie. De vitale fictie, de 2 woorden zijn even belangrijk.
Ja.
Het is een vitale fictie die Amerika bij elkaar houdt. Anders zijn de contrasten in die maatschappij springstof. Anders klapt zo'n maatschappij uit elkaar door de totale ongerijmdheden en contrasten die daar natuurlijk zijn. Waarom komt er geen revolutie in Amerika? Een land waar de rijkdom van sommige miljoenen anderen de ogen moet uitsteken. Omdat zij dwars door alle gigantische verschillen die er zijn, een gemeenschappelijk geloof delen. En zolang dat geloof werkt, ontploft Amerika niet.
Wacht, en dat geloof is dan, we zijn in principe allemaal gelijk?
En we zijn in principe allemaal vrij en in principe kunnen we allemaal onszelf in dit land heruitvinden.
Ja.
Ik zal je één voorbeeldje geven hoe die ideologie werkt. Er is ooit in Philadelphia, als ik het me goed herinner, een studie verricht naar het denken en het leven van blue-collar people. Dus mensen uit arbeidersmilieus, mensen uit lagere klassen.
Blauwe kraag, dat is met een overal die met hun handen moeten werken.
Precies. Mm-hmm. En een van die vragen in die heel listig opgestelde enquête, die daar, ik geloof, aan 10.000, 20.000 mensen was voorgelegd. Een van die vragen was: gelooft u dat uw zoon kans maakt om president van Amerika te worden? Ik herinner het mij niet precies, maar 70-80% van de mensen zei nee. Wij arme,
dat lijkt mij realistisch.
Ja, wij arme luizen in de buitenwijken van Philadelphia. Are you kidding? Geen schijn van kans. En zoals die enquêtes dan gaan, die vragen worden op andere manieren opnieuw gesteld en geherformuleerd en die enquête loopt door, 20, 30 vragen verder. En een van de laatste vragen in die enquête was: gelooft u dat in de Verenigde Staten any boy can be president? En 80% antwoordt ja. Kijk, dat explains
het helemaal.
Zie je? Dat, ja. Dan weet je het toch helemaal. Hè? Dus dat je met zo'n ongeruimdheid kunt leven, kun je alleen maar verklaren door dat geloof in Amerika, zoals geen enkele Europeaan in Europa gelooft. Hè? Europa heeft niet dat soort alle feitelijke tegenstellingen overstijgende kracht wat Amerika wel heeft.
Het is niet het leven dat je zou willen, maar het zou kunnen.
Het zou kunnen.
Dat volstaat.
Ja. Ja. Amerika is toch voor 90% van de migranten bedrog. En toch, telkens opnieuw, zullen mensen het proberen, zullen mensen erin geloven. Ja, dan ben je als cultuur natuurlijk ongelooflijk sterk en tamelijk immuun. Als iemand het maakt in Amerika, is het bijna altijd dankzij de mogelijkheden die Amerika hem geboden heeft. Hè, dit had je nooit kunnen doen in Bosnië-Herzegovina, boy. Maar als je mislukt in Amerika, dan is het omdat je te lui of te dom was of omdat je niet hard genoeg gewerkt hebt. Zie je?
Ja,
ja, dan immuniseert een cultuur zich natuurlijk toch eigenlijk tegen kritiek. Iedereen die slaagt, heeft het aan de cultuur te danken. Wie mislukt, heeft het aan zichzelf te wijten.
Ja.
Was buying was just just rags and old iron. When a love doesn't last, tell me how much is it worth? It was once my most precious possession on earth. When I asked that old rag man, he'd like to buy. He just shook his head and continued to cry. Rags, old iron. Rags, old iron. All he was buying was just rags and old iron. Rags, old iron.
Bij Amerika denken we tegenwoordig meteen ook aan DSK.
Ja.
Vreemd genoeg, Dominique Strauss-Kahn.
Ja.
We kijken er vreemd naar, omdat het iets zegt over het Amerikaanse justitieapparaat en hoe dat precies werkt.
Ja, het is interessanter dan je zou denken eigenlijk. Hè? Want daar komen natuurlijk twee culturele logica's met elkaar in botsing. Maar het zijn ook, daar komen ook twee elementen in tot uiting, vind ik, die typisch zijn voor Amerika. Toen dat feit net bekend werd, 14 mei, en daar die voorzitter of president van het IMF zomaar eventjes uit zijn business class werd weggeplukt. Toen zei iedereen in Amerika, of veel mensen in Amerika zeiden toch, kijk eens, nauwelijks geletterd hotelkamermeisje kan hier maar eventjes toch zo'n machtige man doen arresteren, omdat hij haar dus zou verkracht hebben. En dat was dus een bewijs van, er is geen klassejustitie. Dat werd eigenlijk zo gezien, kijk eens, in een land als dit hoef je niet rijk te zijn om je rechten op te eisen. Als jij verkracht bent, donder niet door wie, dan halen we die van een vliegtuig. Ook al is het de president van het IMF.
Geboeid voor de televisiecamera's,
precies,
ook nog.
Tot grote afgrijzen van de Fransen natuurlijk.
Ja.
Dus dat was in zekere zin een soort overwinning voor dat hele belangrijke element in de Amerikaanse mythologie of ideologie. Namelijk het gelijkheidsdenken, de gelijkwaardigheid van alle mensen. Een hotelkamermeisje heeft net zoveel rechten, en in zo'n geval misschien zelfs meer dan een IMF-president die klaar zit om naar Frankrijk te vliegen. En dan draait dat hele verhaal. En hoe kan zo'n verhaal draaien? Natuurlijk, het meisje heeft haar eigen verhaal wel een beetje verknald, hè, door het feit dat ze onbetrouwbaar bleek te zijn. Maar wat zie je? Dat meneer Kahn, Strauss-Kahn, een geweldige beel, een geweldige borg heeft betaald. In een geweldig duur huis downtown New York heeft gewoond, waar ik nog wel een tijdje in huisarrest zou willen zitten, eerlijk gezegd.
Ja, als dat zou kunnen.
Ja, dus hij heeft heel veel financiële middelen ingezet om zijn eigen rechtszaak te kunnen dienen.
Ah ja, want die mensen die kan plots een batterij peperdure advocaten betalen,
natuurlijk,
om op alle mogelijke manieren dat meisje verdacht te maken.
Ja, ja. Die vrouw van Kahn, dat is een van de rijkste dames uit Frankrijk. Die heeft een geweldige fortuin. Ja. Maar wat ik gewoon wilde zeggen is, enerzijds ben je blij, want dat meisje toont aan, er is geen klassejustitie. En vervolgens bewijst die man dat er natuurlijk wel klassejustitie is. Dus ja, ik vond het wel een heel interessant verhaal. Het is natuurlijk een verhaal waar nu geen goede kant meer aan te vinden is. Die Strauss-Kahn die is nu in de openbaarheid gekomen met liederlijke dingen die misschien niet strafbaar zijn, misschien ook wel. Maar dingen die je toch liever niet in de openbaarheid hebt, denk ik. En dat meisje heeft natuurlijk haar eigen case gewoon verknald door te liegen. Maar wat is natuurlijk de droevigste conclusie van dit hele verhaal? Heeft op zich niks met Amerika te maken.
Ze zien allebei elk misstapje uit hun leven nu uitgesmeerd worden.
Ah ja, natuurlijk. Ja. En dus of dat meisje daar in die kamer verkracht is geweest of niet, zullen we nu eigenlijk nooit meer weten, denk ik. Zullen we nooit echt te weten komen.
Dat wordt dan afwachten natuurlijk.
Ja.
Eén grote Amerikaanse mythe toch wel. Of, er zijn er veel, maar een van de belangrijkste is toch ook Kennedy, JFK. Nu weet ik dankzij u, Frank Albers, dat Kennedy niet de glamour en de wonderboy was die wij en de rest van de wereld er altijd van gemaakt hebben.
Nee, dat is een van die gigantische fabricaties, constructies. Kennedy als die eeuwig jonge, talentrijke verlichte, ja, zelfs linkse politicus die ook in Europa populair was en nog is. Hij heeft natuurlijk alles te danken aan het feit dat hij jong is neergeschoten.
Beetje zoals James Dean, als je maar jong sterft.
Ja,
dan
precies, een beetje de James Dean van de Amerikaanse
politiek. Kan je mensen nooit meer teleurstellen.
Nee.
Nee. Maar ik heb het op uw blog gelezen op het internet, over Kennedy onder andere. En het eerste wat u opmerkt daar, is dat hij fysiek een wrak was.
Ja, absoluut, absoluut. Elke biografie over Kennedy, daar moet je bijna hogere farmaceutische studies voor gedaan hebben om die echt te kunnen begrijpen. Want wat daarin verteld wordt over de medicijnen die die jonge man moest slikken, dagelijks en ook al lang voor hij president werd, operaties, rugklachten, ademhalingsproblemen, 5 keer per dag onder een hete douche in het Witte Huis, omdat hij anders niet meer kon overeind zitten van de rugpijn. Dus Kennedy was op zijn 40ste een fysiek wrak.
En hoe kwam dat dan?
Hij had alleen hagelwitte tanden, die iedereen de indruk gaven, die man is forever young. Maar dat was helemaal niet zo, hij was gewoon fysiek, medisch een zwaar geval.
Ja, terwijl ik dan denk, Kennedy lag toch ook geweldig goed bij de vrouwen. Er zijn massa's verhalen over.
Ja, er zijn geweldige verhalen over. Eén heel geweldig verhaal is, een klein zijstapje misschien, als we dat even kunnen doen. Je had aan Harvard in die tijd een professor psychologie en die heette Timothy Leary. En Timothy Leary, die onlangs 15 jaar dood was, die was dus heel erg bezig met psychedelische drugs, allerlei geestesverruimende middelen. En die vond dat het beleid van Amerika helemaal de verkeerde kant op ging. We hebben het nu over de jaren 60. Helemaal de verkeerde kant uitging. En die heeft ooit geprobeerd om Kennedy via een vriendin, hè, omdat je zegt er zijn een heleboel vrouwen die voor Kennedy vielen. Timothy Leary kende een van de vriendinnen van Kennedy toen. En hij heeft haar gevraagd om Kennedy een LSD-trip te doen nemen. In de vage hoop dat dit het buitenlandbeleid van Amerika in gunstige zin zou beïnvloeden.
Oké, okay, ja.
Dus,
is dat ook gebeurd? Is dat ook gelukt?
Die vrouw is kort na de moord op Kennedy zelf ook in duistere omstandigheden neergeschoten. Waardoor dat toch een beetje een mysterieus verhaal is gebleven. Heeft zij echt ooit Kennedy LSD doen nemen? Daarover lopen de meningen uiteen. Ik zou het niet durven stellen.
Over Marilyn Monroe, daar hebben we het nu niet over.
Nee.
Want wat hoor je ooit hetzelfde soort verhalen? Hè? Van dat er een liaison zou geweest zijn.
Ja, er zijn berichten en geen e-mails en geen sms'en natuurlijk. Dat die ene vrouw inderdaad aan Timothy Leary zou hebben laten weten van hij heeft het genomen.
Oké. Maar die vrouw hadden dus een wrak in bed, met andere woorden.
Die hadden een wrak in bed en maar dat heeft misschien ook wel iets.
Dat laat ik voor u. Zeg maar, laten we het over zijn politiek hebben. Want hij staat hier inderdaad bekend als progressief en voor burgerrechten enzovoort.
Nee, dat was hij natuurlijk helemaal niet. Hij was een hele pragmatische, van Ierse afkomst, katholieke jongen uit Boston.
Dat alleen al is een wonder, hè? Dat een katholiek.
Ja, hij was de eerste katholiek. Waarom zijn katholieken altijd verdacht geweest in de politiek, in Amerika in ieder geval? Omdat men altijd vreesde, dat is op zich wel interessant, omdat men altijd vreesde als je een katholiek tot president benoemt, dan dient hij altijd twee meesters. De president wordt geacht het volk te gehoorzamen en de belangen van het volk te dienen en te verdedigen en te beschermen. Als je een katholiek in het Witte Huis neerzet, dan dient hij à la limite de paus.
Oké.
Dat was de angst van heel veel mensen met verstand ook in Amerika. Die zeiden, je moet geen katholiek willen als in het hoogste politieke ambt, want die zal uiteindelijk het heil van het volk ondergeschikt maken aan het pauselijk gezag. Protestanten hebben geen paus, dus met protestanten ben je safe.
Terwijl, de rest van het establishment, dat zijn protestanten. Dus
dat is oké, die hebben geen paus.
Ja. Okay. Dat hoor je ook wel eens, hè, over Obama is nu president geworden. Het was de vraag, wat wordt het eerst, voor de eerste keer een vrouw of een zwarte? Ja. Ik las ook ergens, dat zal nog wel eens gebeuren. De zwarte hebben we al, de vrouw, dat komt vroeg of laat nog wel. Maar een ongelovige, een atheïst, wordt het nooit.
Nee.
Is het waar? Zijn ze daar echt zo allergisch?
Wordt het nooit, dat weet je natuurlijk niet. Hè. Religie is natuurlijk een heel belangrijk element. Hè. Dus het land is ontstaan als een religieuze utopie van Puritanen die daar een land wilden oprichten dat het beter zou doen dan al die protestantse landen in Europa die toch allemaal min of meer besmet waren door het menselijk vlees en de menselijke lusten en de corrupte neigingen van ons allemaal. Dus er was natuurlijk een soort religieuze utopie die het hele land heeft opgericht en heeft gedreven heel lang en volgens sommigen nog wel drijft. Dus Amerika zonder religie is moeilijk voor te stellen. Nu, wat die religie van Kennedy betreft, daar is hij zeer handig mee omgegaan. Hij heeft, heeft daar zelf ook een spel van gemaakt, een sport van gemaakt. Om bijvoorbeeld te zeggen tijdens zijn campagne, het eerste wat ik zal doen als ik president verkozen word, is een transatlantische tunnel graven tussen het Witte Huis en het Vaticaan. Zie je?
Ja, ik kan maar beter zelf zeggen.
Ja, precies, dat heeft hij ooit gezegd. Ja, ja.
Dus maar heeft hem dat beïnvloed, het feit dat hij katholiek was? Heeft...
In zijn beleid bedoel je?
Merk je daar iets van?
God.
Want zo was je vertrokken in je redenering. Ja. Hij was aan het zeggen van Kennedy was niet zomaar de linkse progressieveling die we kennen. Hij was Iers, hij was katholiek.
Ja, hij was pragmatisch. Dus... Hij was vooral ook heel erg pragmatisch. Je kunt katholiek zijn en links zijn, je kunt katholiek zijn en rechts zijn. Precies. Dus in die zin denk ik niet dat er echt een oorzakelijk verband is, maar... Ja, wat is het eerste wat Kennedy deed toen hij president werd? Belastingverlaging, à la Reagan. En verhoging van het defensiebudget, à la Reagan. Toch niet meteen dingen die wij met links of met democraten associëren. Wie was er heel duidelijk niet uitgenodigd op de inauguratie van Kennedy? Martin Luther King.
Is het echt?
Kennedy had geen enkele gevoeligheid voor de hele burgerrechtenbeweging. Had niks met die zwarte daar in het zuiden en hun problemen. Kennedy was een blank, rijke luiszoontje van een heel verdachte, rare vader daar in Boston. Een rijke man met maffiaconnecties en zo verder. Die heel veel fout geld heeft geïnvesteerd in de campagne van Zoon Lief. Zoontje die bovendien zijn eigen broer tot minister van Justitie meteen bombardeerde, Bobby Kennedy. Dus pas toen het daar in Mississippi en in Alabama uit de hand begon te lopen, heeft Kennedy op voorspraak of op suggestie van zijn broer Robert, die denk ik eigenlijk wel intelligenter was dan John F. Kennedy, gezegd, we moeten daar iets aan doen. Dat gaat daar ontploffen. Die burgerrechtenbeweging is echt ernstig. Hè? Er is hem ooit gevraagd, are you a liberal? In de Amerikaanse betekenis van het woord. Progressief. No, zei Kennedy, I'm a realist. Precies het soort antwoord wat ook Obama zou geven. Zie je? De pragmaticus die een links... schijnsel een linkse glans krijgt, omdat hij moet opboksen tegen of runnen tegen een nog rechtsere tegenstander.
Hey, nu maakt het vergelijking zelf. Hè. Is Obama de nieuwe Kennedy?
God, als hij morgen doodgeschoten wordt, wel, denk ik. Ja, dan zou de gelijkenis heel erg frappant en navrant ook worden.
U als Kennedy-kenner dan toch ook?
Nou.
Wie heeft hem vermoord?
Wie heeft hem vermoord? Ik weet het niet. Ik weet het echt
niet.
Ik weet het
echt nu had ik gehoopt, nu gaan we het eindelijk weten.
Nee.
Dus u zegt ook niet per definitie Lee Harvey Oswald.
Nee. En ook niet dat
Mandela zou hebben geschoten.
Nee, of dat het een complot zou geweest zijn, of dat de maffia er zelf achter zat. Het blijven interessante gissingen, maar ik denk dat is ook zo een van die dingen zoals we nooit zullen weten wat er in de kamer van Strauss-Kahn precies gebeurd is.
Daar zullen we moeten mee leren leven, dat we het nooit zullen
weten. Een beetje onzekerheid moet je wel mee kunnen leven.
Ja, dat is waar. Ja.
Some ice, skin me a peach, save the fuzz for my pillow.
Poach me a prawn, talk to me nice. You gotta wine me and dine me.
Don't try to fool me, bejewel me.
Either amuse me or lose me.
I'm getting hungry, peel me a grape.
Pop me a cork. French me a fry.
Crack me a nut. Bring a bowl full of bonbons.
Chill me some wine. Keep standing by.
Just entertain me. Champagne me.
Show me you love me.
Kid glove me.
Best way to cheer me.
Cashmere me.
I'm getting
hungry. Love me and leave me in luxury's lap. Hop when I holler, skip when I snap. When I say do it,
jump to the send out the scotch, bar me a crab. Cut me a rose, make my tea with the petals.
Just hang around, pick up a tab.
never outthink me, foaming me.
Best way to own me, cologne.
New Thunderbird, me, you heard me. I'm getting hungry, peel me a grape. With the petals.
Just hang around, pick up the tab. Never outthink me, fool me.
Best way to own me, cologne me.
New Thunderbird, you heard me.
I'm getting hungry.
Frank Albers zit hier al een heel uur over Amerika te vertellen. Allemaal zeer interessant. Als dat uur voorbij is, dan moeten mensen op vakantie kunnen vertrekken, ja. Meneer Albers. En dan hebben ze ook boeken nodig om te lezen. Mm-hmm. Vraag ik ook telkens aan een gast aan het einde van dit uur. Geef mij eens een goede boekentip. En bijvoorbeeld een non-fictie, als het zou kunnen. Wat moet ik op vakantie lezen?
Ja, ik hang er vanaf waar naartoe je gaat en hoe je gaat. Het is geen boek voor wandelaars, denk ik, want het is 1000 pagina's.
Er zijn weinig boeken voor wandelaars.
Dat is ook waar. Reisgidsen, wandelgidsen, toch?
Okay, ja.
Over paddenstoelen en onkruid en netels.
Waar moet ik naartoe? Gaat u naar Amerika op vakantie?
Nee, ik ga niet naar vakantie, want ik ben een roman aan het schrijven en ik blijf dus gewoon thuis.
Okay, de boektip die u heeft, is dat ideale vakantielectuur in Amerika? Of?
Ja, overal. Ik wil dat mensen, iedereen, of je nu met vakantie gaat of niet, moet gewoon de nu pas verschenen Nederlandse vertaling lezen van Alexis de Tocqueville's meesterwerk over de democratie in Amerika. Dat is gewoon het beste boek, denk ik, dat ooit over Amerika en over de democratie is geschreven.
Zo heet het ook echt, hè? Over de democratie in Amerika.
De la démocratie en Amérique, verschenen in twee delen in 1835 en 1840.
En nu pas in het Nederlands vertaald.
Er waren gedeeltelijke vertalingen, ook verschillende Engelse vertalingen heb ik natuurlijk wel in het verleden gelezen. Maar dit is heel fraai uitgegeven, heel goed gedaan, bij mijn weten. De eerste integrale vertaling van dat ongelooflijke meesterwerk.
Een boek uit 1835.
Ja,
is het nog leesbaar?
Absoluut, het boek gaat over nu. Als je denkt over de democratie in Amerika, dan verwacht je misschien een droog traktaat over politieke structuren.
Als ik Karel de Vos was en ik zat in mijn zwembroek op het strand, direct.
Nee. Dat is het helemaal niet. Je hebt bepaalde hoofdstukjes waarin hij tamelijk kort droog wel de praktische organisatie van de politiek en zo in Amerika beschrijft. Maar het is natuurlijk veel meer. Tocqueville was een aristocraat. Ja? Was een Franse aristocraat die alles bij elkaar 7 maanden in zijn leven door Amerika gereisd heeft. Niet langer.
Niet echt een kenner.
Nee, dat zou je denken. 7 maanden samen met een vriend van hem, Beaumont, door Amerika getrokken en met heel veel mensen gepraat. En wat was de fascinatie van Tocqueville? Dat in Amerika iets dreigde te lukken wat in Frankrijk na de Franse revolutie niet meteen helemaal gelukt was. Namelijk de installatie van een egalitaire maatschappij. Gelijkheid. Het gelijkheidsideaal leek in Amerika inderdaad rechtstreeks tot de democratie te leiden. Dat leek daar te lukken, op de een of andere manier. Dit land omarmde het gelijkheidsideaal wholeheartedly, hè, zonder enige aarzeling. Terwijl natuurlijk in Frankrijk had je na de Franse revolutie de terreur, een soort contra-revolutie en zo verder. Dus Frankrijk is een soort teruggevallen in een soort aristocratische of autoritaire barbarij. Wat was het dan dat in Amerika de democratie leek te zullen doen lukken? Maar hij was geen echt onverdeeld voorstander van de democratie. De democratie was voor hem ook iets angstaanjagends. Goede Franse aristocraat zijnde,
ja,
vond hij dat ook wel een beetje een akelig vooruitzicht. Het idee dat alle klasseverschillen, economisch, sociaal, ook symbolisch, zouden vervallen en alle mensen gelijk zouden zijn. Weet je wat het ongelooflijke is aan het boek van Tocqueville en waarom het nu nog zo relevant is? Hij beschrijft iets zonder dat hij dat ene woord gebruikt. Hij is ook, moet ik er ook bij zeggen, een geweldig schrijver. Een geweldig auteur, stilistisch gesproken. Hij schrijft een prachtig Frans en ook in de Engelse vertaling. En ik ben nu in die Nederlandse vertaling aan het lezen. Het is tamelijk ongeschonden, denk ik, omgezet in een voortreffelijk Nederlands.
En wat is dat ene woord wat hij niet gebruikt?
Dat ene woord wat hij niet gebruikt is stress.
Pardon?
Stress. Terwijl ik soms denk, dit is 1000 bladzijden over moderne stress.
Wacht, hadden ze in 1835 stress zoals wij dat vandaag begrijpen?
De democratie creëert stress.
Wacht, ik ga even zitten.
Ja,
terug.
Ga
nu ben ik benieuwd.
Ga zitten. De democratie creëert stress. Ik zal het gewoon één kort voorbeeld geven, een heel beroemd kort hoofdstukje in de La Démocratie en Amérique. Dat trouwens bestaat uit allemaal bijna korte hoofdstukjes met geweldige titels, zoals waarom de Amerikanen zo rusteloos zijn te midden van hun welstand. Of waarom Amerikaanse kranten zo belangrijk zijn. Of waarom de Amerikaanse vrouwen zo superieur zijn. Allemaal van dit soort titeltjes die soms heel erg tot lezen aansporen.
Ja, dat is waar.
Hij heeft geweldige titels, hij is ook een geweldig auteur. Maar waarom creëert de democratie stress? Als jij in een aristocratie leefde en jij was, ik zeg maar iets, een leerlooier en naast jou woont de hertog, dan weet jij in een stabiele maatschappij waarin jouw positie van generatie tot generatie wordt overgedragen,
dan
doorgegeven.
Dan weet je wat je te verwachten hebt.
Waarin dus de sociale mobiliteit bijna nul is.
Precies.
Je moet niet stressen over de wilde van die hertog naast jou, want die is niet voor jou. En die hertog hoeft niet te vrezen dat hij ooit een leerlooier wordt, of het moest al heel erg fout lopen. De hertogen en de leerlooiers leefden in tamelijk gescheiden, stabiele werelden.
Nu gaat u pleiten voor een soort India's kastensysteem.
Ik probeer jou gewoon heel eenvoudig uit te leggen
waarom democratie stress veroorzaakt. Ja. Okay.
Als jij in een wereld leeft waarin in principe iedereen gelijk is, en waarin in ieder geval iedereen gelooft dat iedereen in principe gelijk hoort te zijn, en die naast jou heeft een zwembad. En jij hebt nauwelijks genoeg geld, terwijl jij ook fulltime werkt, om je kinderen naar school te sturen. Wat is er dan mis met jou? Dat is stress.
Ja.
Die met zijn zwembad, als die betrapt wordt op zijn ongetwijfeld frauduleuze fiscale praktijken, hè, dan is het afgelopen met die zijn zwembad. En dan wordt hij misschien wel leerlooier in deze maatschappij.
Ah ja, dus
de bodem valt er ook
aan. Is hij ook gestresseerd, ondanks het zwembad?
Ja. Dus als welstand voor iedereen bereikbaar wordt, kan ook iedereen hem verliezen. Dat is stress. En in die stress zitten wij toch allemaal.
Ja,
in de hoogste mate. En dat is wat ik altijd zo grappig vind. Tocqueville heeft 1000 pagina's nodig om eigenlijk te zeggen stress. De democratie betekent stress.
Oeh, nu zegt u dat ik het boek niet moet lezen.
Ja,
want u vat het meteen samen.
Ja, dat is leuk om dan naar de ene woord te denken. Ja. Maar het is zo briljant geschreven, zo briljant gedacht. Weet je, voor Tocqueville was democratie niet alleen een politieke structuur. Wij denken democratie betekent parlement, verkiezingen, bepaald soort wetten. Voor Tocqueville bestaat er ook zoiets als de democratische mens. Zie je? Dat is de mens die ik net eigenlijk beschreven heb. Die denkt, iedereen is gelijk voor de wet. Iedereen heeft gelijke kansen.
Ja.
En als ik dus minder bereik in deze wereld dan mijn buurman, dan is mij dat persoonlijk aan te rekenen.
De ultieme Amerikaan.
Ja.
U hebt gestudeerd in Amerika. U bent daar professor geweest. U bent ondertussen terug hier, professor. Wil dat zeggen dat uw Amerikaanse droom mislukt is?
Dat mijn Amerikaanse droom mislukt is? Nou ja, ik weet niet of ik daar moest blijven wonen om mij met Amerika bezig te houden zoals ik nu doe. Nogmaals, er zijn plekken, delen in Amerika waar ik morgen naartoe wil verhuizen.
Het was een haat-liefde verhouding, zo was het. Hè?
Ja, ik wil absoluut in bepaalde plekken wil ik zo terug naartoe verhuizen. Maar er zijn hele grote stukken Amerika waarvan ik denk, nee, doe maar niet.
Blijf nog gerust even hier, al was het maar om te komen vertellen over Amerika.
Okay.
Waarvoor ik u ga bedanken, Frank Albers. En nog eens even zeggen, dus Alexis, de naam alleen al, Alexis de Tocqueville.
Alexis de Tocqueville.
Een boek uit 1835 over de democratie in Amerika. U weet weer wat lezen deze vakantie. Frank Albers, dankjewel.
Graag gedaan.
Zo, en nu genoeg gepraat. Wie Interne Keuken nog eens terug wil beluisteren, dat kan op de site radio1.be. Daar kan u op het forum ook al uw reacties kwijt. En daar staat ook een podcast voor wie wil gaan lopen of fietsen of wat dan ook, met de verhalen van onder andere Frank Albers op de achtergrond. En nu de zomercollectie met heel veel muziek. Geniet.